Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily van vrijdag 30 oktober 2020. Met vandaag onder meer PSV slaat in extremis toe op Cyprus. Feyenoord levert wanprestatie en AZ kan het wel in Europa. Zo, Broes.
Hey.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe is het?
Met mij is het wel goed. En met jou?
Ja, ja, heel goed. Ik kan me voorstellen dat je wel betere dagen hebt gehad.
Ja, maar ook wel slechter hoor.
Ja, ja, voor de mensen die niet de socials volgen van Ash afkicken. Gisteren was jij afgereisd naar jouw geliefde Kuip.
Ja.
En ik moet toch wel zeggen, toen ik het zag, had ik toch op het einde, bij de laatste story, toch een soort van medelijden van je. Het was voor mij ijskoud. Het was niet fijn. En als Feyenoord er dan ook met 1-4 afgaat, ja, dan heb je niet een hele fijne avond.
Nee, het was niet je van het. Het was inderdaad koud. Nou vind ik dat niet erg. Ik vind dat wel. Ik hou wel van avondwedstrijden eigenlijk. Ik vind dat wel. Ja. Ik vind die sfeer wel mooi. De sfeer was natuurlijk een stuk minder, omdat het in een volledig leeg stadion was. Dat had ik nog helemaal niet meegemaakt. Ik was in de voorbereiding geweest. Toen mocht er nog een gedeelte van het publiek zijn. Maar ik was nog geen één keer bij zo'n wedstrijd geweest zonder publiek. En dat is, nee, wel, ja, dat is wel een heftige ervaring hoor. Je hoort letterlijk alles. Je hoort alles.
Ja, wie hoorde je nou het meest dan? In het
Justin Bijlo.
Oké. Okay.
Vond ik ook heel mooi. Die coach tot de allerlaatste minuut, waarbij dus een 4-1 achterstand was. Coach die het hele team probeerde die nog hoger op het veld te krijgen, aan te sturen. Uh-huh. Vond ik mooi. Advocaat ging los op Diemers. Was nogal goed te horen.
Wat dan? Wat was?
Dat die sneller moest handelen. Nou ja, dat klopt. Dus daarin kon ik advocaat geen ongelijk geven. Ja, en dan de penalties.
Tja, laten we bij de eerste beginnen. Dat is voor mij al heel vroeg in de wedstrijd. Bottegien, ja, zou, hoe heet die gozer? Nou, in ieder geval die gozer van
Lindel.
Ja, op zijn hakken gelopen.
Ja, ze kruisten elkaar.
Ja, heel, nou, dat gebeurt wel vaak.
Fucking slim gedaan van die Wolfsberg spelen.
Ja, voor mij hebben wij het hier laatst nog over gehad in een podcast. Over als je het zo doet dat je eigenlijk inhoudt,
ja,
dan kan die verdediger ook niks meer aan doen.
Nee, precies. Alleen, wat wel zo was, is dat Bottegien hem volgens mij niet eens raakt. Maar het is
ja,
super slim.
Voor mij bij die eerste toucheerde hij hem wel, zeg maar. Maar in ieder geval, ja, het was een invalscheidsrechter. Ik weet nooit altijd wat dan het niveau is van een invalscheidsrechter. Want voor mij moest de eerste scheidsrechter uit Oekraïne komen. Die was niet en dit was de vervanger.
Deze kwam uit Oostenrijk of niet?
Ja. Oostenrijkse ouders. Servische nationaliteit. Nee, maar die eerste, ja, discutabel. Maar die tweede was,
ja, schandalig.
Ik ben het er nog steeds altijd mee eens, zeg maar. Dat je het ziet aan de reacties van spelers. Of het nou echt zo is of niet zo is, ja, weet je. Want soms zeggen ze, oh nee, het was niks. Maar dan ebt het weg na 10 seconden of, ja, zo, of na 5 seconden. En nu, ze werden boos, maar ook weer niet. Want het was gewoon vol ongeloof eigenlijk.
Ja, maar dat, ja, toch is dat wel een dingetje. Ik wil toch iedereen mee terugnemen naar een pijnlijke avond. En dat was de WK-finale van 2010. Waarbij Spanje vanaf minuut 1...
Gaat u er even voor zitten.
Constant naar de scheids toe ging bij elke overtreding. Zaten natuurlijk ook, ja, wat pittige tussen, maar ook bij weinig, bij andere situaties, deden ze dat volle bak. Nou, we kennen Sergio Busquets, die is daar bijvoorbeeld heel goed in, die doet dat heel veel. Maar ik geloof daar ook wel in. Als jij als ploeg constant doet alsof je benadeeld wordt, of dat er iets heel ergs op jouw team gedaan wordt, dat, ja, je speelt dat spel met die scheidsrechter en dat neemt hij sowieso mee. En bij die eerste penalty en bij de tweede penalty, er wordt te weinig geprotesteerd. Wouter Boerkamp die stuurde dat naar mij. Die wist dat ik daar, dat ik er zat. En die stuurde dat. Ik dacht van ja, dat is echt zo. Er wordt te weinig geprotesteerd. Ja, dan denkt die scheidsrechter van, ik zal wel gelijk hebben. Nee. Nou ja, dan de maar volgende
komt
situatie.
Komt het dan dat er te weinig ervaring in die ploeg zit?
Ja, maar dat, nou, is, dan, niet, als, dat als, is niet zo,
nee,
toch? Wat,
nee, dat denk ik
bedoel,
ook
we hebben een centrum. Ja, we hebben een centrum van gemiddeld 30. Met heel veel wedstrijden in de benen. Je hebt een Toornstra die al, 10 jaar op het hoogste niveau speelt.
Berghuis.
Ja, Berghuis, maar ook een Haps.
Linse, ja. Nou ja, het was wel dat ik dacht... Want ik wist helemaal niet dat zij zo slecht aan de competitie gestart waren. 1 overwinning, voor mij staan ze 10e in Oostenrijk. Ja. Dus ze zitten er niet heel erg lekker in. Maar wel echt het verschil tussen... het was een beetje jongetjes tegen mannen gisteren. Gewoon qua slimheid.
Ja, ik vind dat altijd een beetje een cliché.
Nee, maar ik zie ook alle reacties na afloop, zeg maar, over hoe die penalties versierd zijn, hè, en hoe dat gegaan is. Maar ja, blijkbaar werkt het.
Ja, maar,
en dan
maar,
is het
ja, ook... maar ik ben het daar niet mee eens, want dan Kukçuk gaat in de tweede helft ook makkelijker liggen, vind ik. Hij had niet hoeven gaan liggen en die krijgt hem niet. Dus dan ben je heel erg, als hij die wel versiert, dan zeg je... Oh,
ja, maar als je het niet kan, dan moet je het niet doen, dat bedoel ik.
Ja, maar dit was toch precies hetzelfde als wat die Oostenrijker deed. En dan ga je puur op resultaat nu dat beoordelen. Ja.
Ja, dat moet je doen, toch? Op resultaat?
Nee.
Want?
Omdat het toch precies dezelfde situatie is, alleen het resultaat is
anders. Ja, het was niet dezelfde, toch?
Ah, oké, ja, dan niet.
Ja.
Ja, voor mijn gevoel wel, want bij allebei de situaties is er heel weinig aan de hand. En ze gaan relatief op de... Volgens mij gaan ze precies op dezelfde manier naar de grond.
Ja, het is heel zuur, want het wordt er dus 2-0, dan wordt het al 2-1. En dan is het eigenlijk wachten op de 2-2.
Ja, zeker.
Denk je dat het op een gegeven moment een mentaal dingetje gaat worden voor Linse?
Zo, nou dat weet ik wel zeker. Je ziet toch ook zijn reacties nadat hij die kansen mist. Daar spreekt echt wel wat uit, hoor. Hoe je ziet
ik zag
dat
ook
die...
de reacties van zijn teamgenoten.
Ja.
Weet je dat?
Ja. Ja, het is wel een dingetje. Na de wedstrijd zei advocaat ook van... je hoeft geen helderziende te zijn om te zien dat Linse moeite heeft om in de spits te spelen. En, of tenminste, de vraag was volgens mij van... maak je je zorgen om Brian Linse? Ja. En de vraag was, ja, daar hoef je geen helder... En het antwoord was, daar hoef je geen helderziende voor te zijn. En toen zei hij dat Linse geen spits is, maar dat we geen vervanger van niveau hebben. Maar ja, dat is ook de keuze die hij zelf maakt, toch? Hij zet hem zelf in de spits. Je zou ook op andere manieren kunnen bedenken. Het werd vooraf een beetje gecommuniceerd alsof het een 4-4-2 was wat Feyenoord ging spelen.
Ja.
Ja, ik vond dat eigenlijk qua uitwerking vond ik dat best wel meevallen. Aangezien Diemers alsnog heel de tijd aan de linkerkant stond hoog op het veld. Ja, volgens mij was het dan gewoon weer een ouderwetse 4-3-3.
Het staat me ergens bij dat Feyenoord in het verleden wel eens met Berghuis als zwervende spits.
Ja, zeker. Vorig jaar.
Maar waarom is dat dan geen optie?
Omdat die ook het meeste gevaar veroorzaakt vanaf de rechterflank, denk ik.
Ja, oké. Okay. Ja, ik zat even te kijken wat er gisteren nog op de bank zat. Dan zou je op zich Narsing vanaf rechts kunnen laten starten.
Ja.
Of Toornstra hangend vanaf rechts, wat hij in het verleden ook heeft gespeeld. En dan Berghuis in het punt en Linse gewoon vanaf zijn favoriete positie.
Ja. Ja, ik weet niet of jij het linkje naar AZ al wil maken. Want dan kan je, ik denk dat je daar wel vergelijkingen in kan trekken. Als je ziet hoe Dani de Wit bij die eerste penalty die AZ krijgt... een loopactie in de diepte maakt zonder bal. Ja. Dat gebeurt bij Feyenoord gewoon niet. En ga ik kijken naar de kwaliteiten die je hebt. En dan denk je, oké, diepgang. Dan zou je zeggen Narsing. Maar ja, die heeft ook afgelopen jaar nou niet laten zien van dat het echt een goede aanval is. Een Toornstra heeft gewoon bewezen dat hij dat zonder bal heel goed kan.
Zeker,
alleen eindstand staat hij nu op 6 tussen Botteguin en Spajic in, omdat die allebei niet kunnen opbouwen.
Nee. En ik vind het wel mooi, want voorafgaande dit duel vond advocaat dat de druk op de ploeg onterecht was. Hè? De kritiek op de ploeg. Ja. We hebben 2 keer gelijk gespeeld. Ja, ik denk dat hij nu ook geen excuses meer kan hebben, zeg maar. Want het is al tijden niet best. En het komt nu dan zeer geflatteerd naar voren. Maar ja, ik zie dat ze dit weekend naar de Meerdijk moeten.
Makkie.
Nou, in deze, ja, weet je, het is daar sowieso verschrikkelijk vervelend spelen. Vraag dat maar aan onze grote vriend Senesi.
FCM uit, voor de duidelijkheid.
Ja. Wat gebeurt als je daar weer geen resultaat pakt?
Ja, Valentijn Driessen vroeg gisteren op de persconferentie of advocaat al zijn conclusies ging trekken.
Oh, en wat zei advocaat toen?
Die zei, jij moet oppassen. Want als dat gebeurt, kan ik zomaar je plek bij Veronica Insight innemen. Dat vond ik dan alweer een heel goed antwoord van Dick.
Hij is zo gelouterd, hè? Advocaat.
Ik vond het maar, wel goed. Ja. Kijk, tuurlijk, ik vind dat op zijn beslissingen is ook echt wat aan te merken. Op de ploeg ook. Maar ik vond het wel goed. Hij benoemde constant, de meeste vragen gingen over de scheidsrechter. En constant benoemde die, ja, die was niet goed. Maar ja, als wij zo de eerste helft spelen, dan mag je daar niet zoveel over zeggen. Vond ik
enig voordeel voor alle Feyenoord-fans die deze podcast luisteren. CSKA, en Zagreb speelde ook gelijk.
Zeker.
Dus dat is, biedt zeker nog mogelijkheden. Ja, je wilde naar AZ toe. Laten we dan ook maar naar AZ gewoon. Die schoten uit de startblokken. Inderdaad, Dani de Wit kreeg een penalty mee. En ik moet zeggen, Teun Koopmeiners. We hebben zelf wel eens een keer penalties genomen met Teun Koopmeiners. Dit is denk ik de pingel met de minste vertrouwen die hij ooit heeft ingeschoten.
Ja, ik zag het ook nog bij het juichen. Volgens mij zei Dani de Wit iets tegen hem. Nog van, dat was niet best of zo. Weet je wel, ik zie dat zou ik tenminste doen als een teamgenoot van mij zo'n pingel nam.
Ja, maar het leek wel of die haperde, dat hij een soort kortsluiting had in zijn hoofd.
Ja, maar die gozer is ook nog fucking jong. En die, als je het nou hebt over iemand die zijn team op sleeptouw moet nemen, aanvoerder, ook de verantwoordelijkheid bij dit soort, momenten waar de druk heel hoog is. Doet alle interviews, is het uithangbord van AZ naar buiten. Ja, ik denk dat we het niet...
Ik vind dat hij het ook wel goed
doet. Ik vind dat hij dat heel goed doet, hoor.
Ja, maar want hij is natuurlijk flink door de mangel genomen nadat hij die pingel mist tegen Sparta. Als het 0-5 wordt, dan is het een hele andere wedstrijd. Ja,
wel waar.
Wat, ja, zeker. Maar dat was natuurlijk heel grappig. Maar gisteren, ik heb wel van de samenvatting echt kunnen genieten van AZ. En vooral dat je, dit werd ook 4-1. Ja, echt, deze doelpunten waren goud. Waren zaten echt, die eerste was dan uit een dode spelsituatie, een penalty. Maar al die andere doelpunten waren gewoon echt vette goals.
Ja, goed.
Die eerste, ja, Appie, hè? Oh nee, Appie. Ik mag het niet meer zeggen. Je hebt die poll gedaan, hè, de vorige keer. Ja. Kwam niet zo goed uit, nee. Toch? Albert Goedmoedson, die een fantastische steekpaas van Micho afrond. Echt, die ging echt dwars door het hart.
Ja, mooi. Als je inderdaad, de definitie van deze paas was slijpend. Of,
ja, dat, er ging echt dwars doorheen. En dat was de 2-0. En ik vind het mooi. Ik wist nooit dat Zweden zo zelfverzekerd waren. Maar Jesper Karlsson is toch wel echt de definitie van een zeer zelfverzekerde Zweed.
Ja.
Hij heeft ook een paar keer, even kijken, was dat tegen... Waar speelden ze nou vorig weekend tegen dat ze het weer weggaven? Tegen VVV, volgens mij. Nee, tegen ADO, ja. ADO was het. Dat hij die fout achterin van Peet Bij afstrafte. Dan moet hij hem eigenlijk afleggen voor mijn gevoel. En niet alleen omdat ik op Dani de Wit had ingezet to score. Maar hij ramt hem dan ook gewoon in de korte hoek binnen. Terwijl, als je echt naar die situatie kijkt, was het misschien handig geweest om af te ronden. En ik denk dat dit nog wel vaker gaat gebeuren. Dat hij is wel iemand die niet bang is om de egoïstische keuze te maken voor de goal. En gisteren maakte hij gewoon weer echt een fantastische goal.
Ja, zeker.
Maar het is wel iemand die, ik kan me voorstellen als je net bij een ploeg bent, dat je dan een beetje denkt, oké, ik leg die bal toch maar voor de zekerheid af. Maar vanaf het moment dat hij er is,
ja,
staat hij er eigenlijk.
Ja, ik vind dat ook echt tof. Wel een groeibriljantje, wilde ik zeggen.
Ja. Ja. En dit is eindelijk weer iemand die, want ze hebben natuurlijk na dat Berghuis hadden ze toen, weet je, die Rotariu gehaald. Dat weet ik nog wel. Ja. Nou, daar hebben we heel weinig van.
Dankovic.
Ja, maar dat was meer, was dat niet meer een centrumspits in de 4-4-2?
Ja, maar ook... Ja,
hij heeft wel aan de zijkant gespeeld, hoor. Ja, zeker. Weet het, EVN.
Ja.
Daar, die is natuurlijk eigenlijk een half jaar eerder al gekomen.
Viel wel in.
Ja. Maar Jesper Karlsson, wel echt genieten tot nu toe. En de mooiste goal voor mij persoonlijk was de 4-0. Dani Wit speelt op middenveld Stenks in. En Stenks ziet, u hoort het goed, Teun Koopmeiners met een aanvallende sprint... Die links de diepte ingaat. En die, ja, dat is een fantastische bal.
Punt
die geeft hem diagonaal zo goed en zo hard.
Ja.
En het mooiste vond ik bij die afronding, want je leert het wel eens, dat je bij zo'n bal, dat je de snelheid van de bal moet gebruiken. Dat je ook niks meer hoeft te doen. En dat doet Goedmoedson ook. Die loopt er alleen tegenaan.
Ja, 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 ja.
Ik vond het echt onwaarschijnlijk vette goal. Uiteindelijk scoort Rijeka nog een tegengoal. Ja, dik en dik verdiende overwinning. En ze kunnen dus wel in Europa. Wat is dat dan toch, hè?
Ja, ja. Het is gewoon moeilijk. En ik ben heel blij dat toen die 4-1 natuurlijk viel, toen kwamen natuurlijk weer de geluiden van.
Ja.
Oh jee. Maar ik ben wel heel blij dat dat een keer gelukt. Want ik heb die tegen Sparta, daar heb ik om gelachen. Of tenminste, heb ik me uitstekend vermaakt. Omdat het ook gewoon vet was dat een ploeg zo erg terugkomt. Nadat ze de eerste helft aan Gort worden gespeeld. Maar inmiddels, ik gun AZ gewoon. Ze hebben zulke leuke spelers. En ik ben ook overtuigd van Slot. Dus ik gun ze dan ook gewoon dat het nu weer even goed gaat.
Absoluut, ik ook. Want het is wel echt een ploeg die voetballend het verschil wil maken. Er zit een hele duidelijke intentie achter. En ja, ik vind het mooi. Mooie AZ, goed resultaat dus. En dat geldt ook voor onze vrienden uit Eindhoven. Die natuurlijk al enorm gehandels hadden aan de voorhand. Heel veel positieve coronabesmettingen. En ook al was je niet positief, dan mocht je ook niet naar Cyprus afreizen in ieder geval. Erand Zahavi mocht nog steeds niet in. Jordan Theese zat in het vliegtuig, moest eruit. En mocht op de wedstrijddag toch nog afreizen. En dat zorgde in ieder geval voor dat Theese in ieder geval weer een verdediger bij had. Ik zag die lijst toen ze afreisde naar Cyprus.
Ja.
Weet je, dan is er zo'n selectie 3 verdedigers voor mij. Maar uiteindelijk Hendrik centraal, Theese rechts. Dat er toch nog wel echt een verdediger erbij stond. Hendrik deed dat ook prima. Maar het was toch uiteindelijk wel weer het verhaal van 1 Mario Götze en toch Donjon Malen. Maar voordat we over het positieve beginnen. Negatief record nu voor PSV. Het doelpunt, 54 meter, die ze tegenkregen.
Ja, wat een goal, hè.
Ja. Weet je wat dat voor mij, in mijn herinnering in wedstrijden, dat ik dat ook wel eens heb meegemaakt van spelers die dat tegendeden of dat je het zelf probeerde, dat scheidsrechter, die bal ligt niet stil.
Nee, dat heb ik eigenlijk nooit. Wij proberen het wel met Florian. Ik hoop niet, ja, de lijst zijn natuurlijk wel een paar tegenstanders, weet ik al. Maar wij proberen het regelmatig vanaf de aftrap. En meestal is dat zo'n treurige poging dat je eigenlijk gelijk je moraal weg dan. maar toch die hoop dat het ooit lukt.
Ja, ik vind dat de scheidsrechter er altijd wel goed op letten, zeg maar, of een bal nog rolt. Ja. En dat was nu ook zo.
Ja, of je bedoelt gewoon bij andere situaties. Ik bedoel ook als een keeper uittrapt, dat is storend, hè. Die keeper, ja, die
want
nu
kreeg hem ook al heel veel over zich heen. Nou, dat vind ik onterecht, want je wilt een keeper die ver van zijn lijn speelt. En ik vind het gewoon raar dat, ja, weet je, zo'n bal, ja, dit is 1 keer op de 100 wedstrijden. Wat is het? Dat je zo'n bal krijgt, al is het minder. Er zullen vast wel mensen hier die statistieken bij de hand hebben, maar ik vond dit niet echt een fout.
Nee, ik vond het ook zeker geen fout. Ik bedoel, PSV wil hoog spelen, dan moet een keeper toch juist gewoon ver voor zijn goal staan om gewoon die diepteballen eruit te halen. Dat is hoe PSV het wil doen. Dus ja, wanneer gebeurt dit nou inderdaad? Ja.
We hadden het net al over heel veel coronagevallen binnen die ploeg. Uiteindelijk kunnen ze nog wel een goed elftal op de been brengen, zeker voorin. Want ze beginnen nu met Götze en Iataren, waar wij denk ik allebei heel, heel blij mee zijn. In ieder geval een Iataren die normaal gesproken in vorm is.
Ja.
Nou, we zagen gisteren in ieder geval blij dat Götze nu ook weer 90 minuten kon spelen. En dat toch echt bizar is dat hij, ondanks dat hij aan het terugvechten is om helemaal wedstrijdfit te worden, toch nu alweer zo'n verschil maakt binnen deze ploeg, hè?
Ja, sowieso. De creativiteit die je echt nodig hebt. Hij brengt zoveel daarin. Hij maakt zoveel goede keuzes. Gewoon die, wat je bijvoorbeeld bij Iataren gewoon tot nu toe dit seizoen gewoon vrij vaak de verkeerde keuze ziet maken. Dat doet hij natuurlijk niet, omdat hij gewoon jarenlang meer ervaring heeft en gewoon topspeler is. Ik vond wel, Iataren krijgt natuurlijk 2 grote kansen.
Ja.
Maar ik vond wel weer een beetje die bravoure erin zitten. En hij blijft lekker dat creatieve doen. En dat vind ik wel echt goed om te zien. En voor wie nog twijfelde of die hard voor PSV had. Je hebt een heel mooi shot dat van achteren komt als Malen die beslissende maakt.
Ja.
Hij wordt helemaal gek van het juichen. Dus dat vond ik echt prachtig om te zien.
Ja, en ik vind altijd, Insta is nooit een reflectie van het echte leven. Maar ik vond het wel heel mooi om te zien gisteren. Hij had een post dat hij samen met Donjel in de bus zat. Ja, dat vond ik wel echt heel mooi om te zien. Met z'n tweeën. En uiteindelijk die 1-1 uitstekend uitgespeelde aanval. Götze, Maruweke, Malen. En het was zo gek, die laatste minuten, dat je voelde dat hij al een paar keer in de lucht hing. Ik denk dat het ongeveer het begin van die aanval was, waar uiteindelijk die 1-2 viel, die kans die Mo Iataren kreeg. Ja, dat was natuurlijk helemaal mooi geweest. Maar die aanval gaat door en door. En uiteindelijk zie je dan wel het snelle combinatiespel wat ze willen spelen, het één keer raken. En dan met een gelukje geeft Thomas hem bij Malen. En wat ik heel mooi vind, want het is natuurlijk een grote 1-op-1 kans. Maar het is niet een hele makkelijke bal, want ik vraag me altijd af hoe je zo'n bal moet nemen, zeg maar. Hij doet het nu heel goed. Hij schiet hem gewoon hard in. Maar ik dacht,
je zou zeggen stiftje.
Ja, dat dacht ik dus
ook.
Maar dit is dus gewoon geen twijfel, boom. En de ontlading was fantastisch om te zien. En er staat natuurlijk ook heel veel druk op PSV. Tot nu toe nog niet eruit wat eruit had moeten komen. Qua resultaten dan, ook niet qua het gedroomde spel wat Schmid bij zijn aanstelling, van niet beloofde, maar wat wij vooral hoopten, dat hij je teweeg zou brengen. Dan is dit wel mooi dat ze in ieder geval een resultaat boeken. En wat gewoon ook heel goed is voor het Nederlands voetbal.
Zekers. Die aanvoerdersband bij Malen vond ik tof.
Ja. Ja, ik zat even te kijken wie eigenlijk anders aanvoerder had kunnen maken. Ik zat even te kijken qua hiërarchie binnen de groep. Je zou misschien nog kunnen denken aan Jorrit Hendricks, maar dat is natuurlijk geen basisspeler eigenlijk. Het was
Philip Max misschien qua ervaring.
Ja, of Mario Götze qua, maar die heeft die band niet nodig, hè?
Nee.
Dat is wel gewoon een leider in het veld. Nog even wel, ook nog een Nederlands mooi nieuwtje. Nee, ik wil trouwens even eerst nog even, dat was verschrikkelijk nieuws wat we vanochtend kregen, over de persvoorlichter van PSV, die het nieuws op Twitter zette. Thijs Legers, die we al jaren kennen, waar we veel mee samenwerken, die is getroffen door acute leukemie. Wat verschrikkelijk nieuws is voor de mensen die Thijs al wat langer volgen. Een paar jaar geleden een hersenbloeding gehad. Daar is hij helemaal van hersteld. Heel fit gaan leven, veel gaan sporten. En hij stuurde een fotootje de wereld in vanuit het ziekenhuis. Acute leukemie, AIL. En er wacht mij een zwaar traject, maar er is een mooie kans op volledig herstel. Met behulp van de specialisten, de steun van mijn naasten en een beetje geluk hoop ik deze naaste situatie te overleven. Dus ook vanaf deze plek heel veel beterschap voor Thijs en natuurlijk ook zijn omgeving. Nog even ander nieuws in de Europa League, wat ik er nog wel even bij wil halen. Elvis Manu, die een hattrickje maakte gisteren, kon er niet voor zorgen dat zijn ploeg... Weet je waar die speelt?
Nee.
Ludogorets.
Ja.
Maar
ik ben hier gewoon mee bezig ook om het even uit te zoeken hoe die daar speelt en zo. Maar ik kom bezig niet op Ludogorets.
Nee, dus ik vind het heel mooi. En hattrickje. Niet gewonnen, maar wel mooi te zien dat... ik vind het altijd mooi als mensen zo aan het omzwerven, via omzwervingen dan weer op een bepaald niveau komen, dat ze kunnen laten gelden in een Europese competitie. Dus bij deze, gefeliciteerd Elvis. Zijn er nog andere dingetjes die je wil bespreken?
Nee, eigenlijk niet.
Ja, ik zag iets heel raars, maar dat kunnen we misschien heel kort even bespreken. Die eerste anekdote van Ryan Giggs, eerste kennismaking met Louis van Gaal. Die zei, ik ging naar het hotel om hem te ontmoeten. Hij deed de deur open, bekeek me van top tot teen en zei, je bent in goede vorm. En toen stompte hij me in mijn maag. En hard ook. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik had iets terug kunnen doen, maar dan was ik mijn baan kwijt geweest. Hoe raar is dit?
Nee, je hebt toch nog meer van die verhalen over Van Gaal. Je hebt toch ook dat hij in de kleedkamer zijn broek van Bayern zijn broek naar beneden deed opeens.
Ja, dat hij wel ballen had, toch?
Ja.
Dat was bij Luca Toni, toch?
Ja.
Maar het is toch... Ik kan me gewoon niet voorstellen dat... Ja. Goed, ik zag het en ik dacht... Moet je nagaan, dan komt hij daar even voorstellen. Nou, in welke situatie dat dan wel gepast zou zijn?
Ik weet het niet.
Maar zou je iets terug kunnen doen?
Ja, gewoon vol op zijn bek rachen. Ja, doe even dat je zegt... Maar ik had vanochtend weer luisterde ik een podcast waarin het over ontgroeningen ging van studentenverenigingen. En
waar?
Zo. Huh?
Welke?
Wat?
Welke podcast?
Zelfs podcast.
Oké.
Toen dacht ik ook weer van... Ja, wat ben je toch ook een sukkel als je hier gewoon aan mee gaat doen. Als je dit gewoon je allemaal laat gebeuren. Ik zal dat nooit snappen. Maar goed, misschien beledig ik nu alle studenten
nee, hoor.
Die luisteren.
Nee. Ik denk dat iedereen die ik ken die een ontgroening heeft gedaan, die dat eigenlijk inmiddels ook wel heel triest vindt.
Ja, maar die hebben het wel gedaan.
Ja, zeker. Ja. Maar men wordt wijzer met de jaren. Hè?
Aldoende leert men.
Prachtig. Wat weet je daar een mooie zin van te maken. Vol Eredivisie weekend komt eraan. Ik zit nog even te kijken of er echt één specifieke wedstrijd uit moet. Ik ben wel benieuwd naar de situatie bij Utrecht. Vorige week natuurlijk gewonnen van Twente. Midweeks ook gewonnen van... wat was het? Dordt. Voor de beker.
Soepel.
Ja, heel soepel. Nou, er is toch natuurlijk best wel veel over te doen. Ik zag het management van Elia, wat niet tevreden was met de uitlading van John van der Brom. Dat hij wacht op de echte Elia, die zelf corona heeft gehad, Elgiro Elia, en zijn dochtertje, die opgenomen is op de IC.
Ja.
Dat was een beetje in het verkeerde keelgat geschoten. Maarten Paas, nu op de bank gezet. En die blijft voorlopig ook op de bank zitten. Maar ja, op het moment dat hij dat bekend maakte, mocht Tijmen Nijhuis dan als echt, voor het eerst als echte keeper, eerste keeper onder de lat staan. En ja, ik denk niet dat je twee grotere ketsers kan maken.
Nee, dus dat was niet best.
Ik ben wel benieuwd hoe dat ze verder gaat ontwikkelen.
Sowieso een moeilijke situatie natuurlijk. Want Paas deed natuurlijk ook gewoon niet goed in die wedstrijd.
Eerste twee wedstrijden niet goed gestart. Nee. Zeker.
En als je dan denk je van ja, nou ja, op zich, ja, je hebt als trainer het recht om die keuze te maken.
Zeker.
Dus ja. Het komt dan wel slecht uit als die Nijhuis ook die blunders maakt tegen Dordt.
Ja, nee, dat is zeer zeker zo. Utrecht op bezoek bij Heracles dit weekend. We hadden al eerder benoemd Emmen tegen Feyenoord. En de ploegen die Europees hebben gespeeld, hebben relatief een makkelijk programma. Ik moet altijd met alle respect natuurlijk zeggen. Ajax, Fortuna, PSV, ADO en AZ, RKC. Alsof ze... Ja, alsof dat zo uitgetekend is. Toch? Ik zag dat
schermen. Na een Europese week.
Ja.
Wie weet.
Ja. RKC natuurlijk wel in bloedvorm. 5 punten uit de laatste 3 wedstrijden. Maar...
Jij doet er echt alles aan om Frank van Mosveld in de Vrijmibo te krijgen.
Frank van Mosveld is sowieso al binnenkort in de Vrijmibo, maar misschien staan ze dan wel op Europese plekken. Ik had een weddenschapje met hem af moeten sluiten. voor de mensen die nog niet genoeg hebben gehad van de S Afkikken podcasten. Check vooral de nieuwe Pantelits podcast over Ajax. Christian Visser, Lars Jesse van Eijden, die... toch wel mooie discussies daarover hebben. Over discussies gesproken, jij zei het al, hè? De PSV-podcast tussen Guus en Lennart, die genoeg discussies voeren. En ik moet ook zeggen, grote vrienden uit Rotterdam. Bart Vriends, Thomas Waar en Maarten de Fokker met een enorme mooie aankondiging voor Bart. Jij was erbij, hè, toen hij die aankondiging deed.
Zo, ik was erbij.
Kippenvel?
Ja, een monument in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal.
Traantje gelaten?
Waterige
ogen.
Dat zal ik nooit toegeven.
Goed, luister de Core Podcast met een mooie aankondiging. En ja, als je dit luistert, dan kan je hierna gelijk inschakelen bij de Vrijmibo. youtube.com/afkikken voor de Vrijmibo. En dan zou ik zeggen, iedereen veel plezier dit weekend met alle wedstrijden in binnen- en buitenland. En dan zijn wij de maandag gewoon weer.
Dat is goed.
Goed weekend.
Jij ook.